Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier! Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de Train de Trainer podcast. In deze aflevering spreek ik Martine Badenhuizen. Zij is trainer en spreker met als missie om de omgang tussen mensen met en zonder beperking te versterken. Nou, ze verloor haar zicht op haar 12e en dat stimuleerde Martine juist om zich te richten op het inclusief communiceren en denken in mogelijkheden. Martine heeft 2 bedrijven, MB3, trainingen voor mensen met een beperking, en All Inclusive at Work, waar ze simulaties en workshop voor inclusief werken geeft. Hiermee helpt ze zowel individuele deelnemers als organisaties om barrières te doorbreken en in mogelijkheden te denken. In dit interview mag ik haar alles vragen over hoe zij trainingen geeft, want ik ben echt mega nieuwsgierig. Hoe werkt dat nou als je trainer bent en je bent blind? En we gaan het ook hebben, hoe kan je nou als trainer ervoor zorgen dat iedereen aan je training mee kan doen? Dus welkom, Martine.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, ik vind het echt
heb
super
er veel
dat
zin
je
om
bent.
Met je in gesprek te gaan.
Ja, nou helemaal goed. Ja, ik vind het echt super interessant. Want ik zat hier van tevoren over na te denken. Denk, ja, ik wil echt zoveel dingen weten. Maar ik denk dat het handig is om eerst even iets te vertellen over. Hè, je bent al vanaf je geboorte slechtziend. En op je 12e werd je blind. Dat lijkt me echt onwijs heftig. Kan je ons eens meenemen hoe dat is om dan in 1 keer van slechtziend naar blind te gaan?
Ja, uiteraard kan ik je daarin in meenemen. Ik was 12, eind eerste klas middelbare school. Ik ging naar school toe op mijn fiets nog die ochtend wel al met hoofdpijn. Nou ja, dan stop je er een paar paracetamol en dan denk je van nou, dat komt wel weer goed. Maar in een van de pauzes was het al van Martien, je ziet er echt niet goed uit hoor. Gaat niet goed met je. En in de tweede pauze werd ik, ondanks dat ik zelf wilde blijven, door klasgenoten naar school, naar huis gestuurd van jij gaat nu naar huis, want het gaat niet goed met jou.
Yeah.
Oké, dus ik ben naar mijn kluis gelopen, heb mijn boeken in mijn tas gedaan. Ik had toen vergrote boeken die ik gebruikte. Dus tegenwoordig is een kluis normaal. Destijds was dat nog bijzonder, maar het was anders te zwaar om mee te sjouwen. Ik heb mijn rugzak achter op mijn fiets gebonden en ben het kleine stukje naar huis gefietst. Niet wetende dat dat mijn laatste zelfstandige fietsritje zou zijn. Want ik kwam thuis naar het ziekenhuis gegaan en daar werd een verhoogde oogdruk geconstateerd. Dat houdt in dat je oogzenuwen eigenlijk bekneld zitten tussen het vocht wat opgehoopt zit in het oog. Dat kregen ze lastig onder controle, waardoor ik eigenlijk na 3 weken op een gegeven moment de deur uit wilde stappen om naar mijn buurmeisje te gaan. En ik doe de deur open en ik wil naar buiten stappen. En ik denk, hè? De fietsjes van de buurkinderen, de bomen. Ik kon het niet meer onderscheiden.
Nee.
En dat was het moment waarop ik dacht, oké, nu is het echt heel erg slecht geworden.
Ja.
En ik had zoiets van, oké, ik heb 2 keuzes. Of ik ren terug naar achteren en ik ga in de achtertuin letterlijk achter de geranium zitten.
Ja.
Of ik stap nu over de drempel heen en ik ga kijken wat er nog wel kan. En in dit aard van dit beestje zit dat laatste.
Ja.
Dus ik heb die stap genomen en ook met dank aan alle vrienden om me heen op school, maar ook familie thuis, zijn we gaan kijken wat er wel kon. En heb ik in, dit was in mei en in de zomervakantie alles anders geleerd te doen met stok leren lopen, braille leren lezen, met een computer met spraak leren werken.
Yeah.
En ik ben weer in de tweede klas van de middelbare school gestart. Dat was misschien wel
en
iets te snel.
En jij zat toen gewoon op een ziende school, zeg maar, van school voor zeg maar ziende kinderen.
Ja.
Oh, wauw.
Van reguliere middelbare school, ja.
Ja, dus ik kan me voorstellen dat je toen ook wel tegen een aantal praktische dingen aan bent gelopen. Nou kende je de school natuurlijk wel, dus je weet, even ter verduidelijking, ik wil mezelf zeker niet vergelijken, maar ik heb -10. En als ik 's nachts naar de wc moet, ik loop zeg maar blindelings naar de wc. En mijn man vindt dat super grappig, want die heeft mijn bril wel eens opgehad. En die zegt, nou hoe kan je nou hierdoor, dan kun je toch niks zien? Nee, maar dit ken ik en dit ben ik gewend. Dus ik kan me voorstellen dat dat nog scheelt. Maar tegelijkertijd, je kan geen bord meer lezen.
Dus en je oriënteren met het zicht wat ik daarvoor had, ook al was dat niet veel, maar met wat ik daarna gekregen heb, was echt totaal anders. En wanneer jij met een stok gaat leren lopen, dan ga je van oriëntatiepunt naar oriëntatiepunt lopen. Yeah. Dus nee, je bent een brugger nog eigenlijk. Nou ja, net tweedejaars, maar je kent wel de mensen om je heen dan. Ik had gelukkig een fantastische klas, maar je hoort toch om je heen mensen die zeggen van, oh, kijk uit de muur, terwijl ik die muur nodig heb om te weten waar ik ben. Want hé, daar is de muur, dus hier kan ik naar links
toe. Oh ja.
En tegelijkertijd ging ik met een karretje achter mij aanlopen, waar al mijn brailleboeken in zaten, want dat was heel veel, waar mijn zware laptop ook nog in zat. En ja, ik had een vriendin van mij die een paar huizen verderop woonde, die op een gegeven moment te horen kreeg van, ja, kwam net die takkentrut met die stok weer tegen in de gang. Waarop zij zei, nou, die takkentrut, dat is toevallig wel mijn vriendin. Oh. Nou ja, dan krijg je wel weer dat er verhalen ook vanuit anderen op een positieve manier rondgaan. En nou ja, als je dan gelukkig een hele positieve klas hebt, dan is het fijn. Ook als je dan docenten hebt die het wat ingewikkelder vinden om daarin mee te gaan. En die gaan zeggen van, nou ja, moet jij niet dan naar een speciale blindenschool toe? Die dan geroepen, wat? Hoe durft u dat te zeggen, mevrouw? En zo had ik juist in 5 VWO op een gegeven moment een economiedocent die, ja, heel populair was. Iedereen was super blij als ze er hadden. Gaf heel goed uitleg. Had echt als missie dat iedereen minimaal een 8 op zijn eindexamen had.
Nou.
Maar dat hield wel in dat ze borden vol schreef. Nou, ik kon inmiddels flink 10 vingers blind typen. Alleen op het moment dat je dat doet en je gaat ook sommen opschrijven, dan gaat dat wel een stuk langzamer. Ja. En op een gegeven moment zag ik door de cijfers alle formules eigenlijk niet meer.
Nee.
Dus dan moest ik af en toe even vragen, wat was nou het antwoord op deze som? Of wat stond daar nu achter? Nee, en dat was misschien 5 keer per les van 50 minuten. En dat was echt geen hele vraag, maar echt even van, wat was dat getal? Omdat ze het ook niet volledig voorlas. En in les 3 draaide ze zich op een gegeven moment naar mij om, toen ik dat vroeg. En toen zei ze, nee, dit kan echt niet meer. Zo beïnvloed je het resultaat van al je medeleerlingen, dit moet stoppen.
Oh, wauw.
En op dat moment werd het volledig stil om mij heen. En zoals ik de vorige keer heel veel support kreeg van mijn medeleerlingen, was dat op dat moment absoluut niet zo. Dus ik voelde me echt super alleen.
Yeah.
Nou ja, uiteindelijk hebben we nog een gesprek later gehad. En daarin was zij ook zeer duidelijk. Weet je, ik ga jou echt geen energie in jou steken, want jij hebt later toch geen economie nodig.
Oh, wauw, jeetje. Oh, dat is wel heel erg een onderschatting, zeg. En ook buitensluiting, jeetje.
Absoluut. Ja. Nou ja,
en ik kan me ook wel voorstellen dat even, ik probeerde dan ook al met empathie naar haar te kijken, vanuit waarom zou zij dan zoiets zeggen?
Mooi.
En misschien dat het voor haar heel lastig was om jou te begeleiden. Had ze het idee, ik heb zelf misschien niet voldoende in huis om jou te begeleiden. Maar om dan iemand uit te sluiten, hè? Inderdaad, in plaats van het gesprek aan te gaan met, hey, hoe kunnen we nou samenwerken?
Ja, en ook gewoon te zeggen van, jij gaat er toch niet maken. En voor ons is het alleen maar belangrijk dat we investeren in de mensen die het gaan maken.
Ja, jeetje.
Nou ja, ik ben benieuwd hoeveel van die klasgenoten op dit moment een bedrijf runnen met mijn collega's.
Heb je dan niet de neiging om even een berichtje te sturen naar die docenten?
Ja, nou, er was een aantal jaar geleden een reunie en helaas was het.
Oh, heel jammer.
Dan zit je dan toch stiekem wel even naar te zoeken. Maar dit is wel een van de redenen mede waarom ik doe wat ik doe. Omdat ik in mijn leven gewoon best wel veel te horen heb gekregen dat dingen niet kunnen en dat het ingewikkeld is. Ik weet ook nog die keer dat ik ging solliciteren. Ja, wat ga je doen? Ga je wel of niet in je brief schrijven dat je een beperking hebt? In het begin dacht ik voor mijn stageopdrachten, ja, ik moet vooral binnenkomen. En nou weet je, ik bel wel op het moment dat ik een uitnodiging heb. Want dan weet ik in ieder geval dat ze mijn brief goed gevonden hebben.
Oh ja, en dan dus klets ik bel me er wel doorheen.
Ja, precies. En nou, dan belde ik nog wel van tevoren even ter info. Ik kom morgen, maar weet dat ik mijn geleidehond bij me heb. Ik had op dat moment een hele grote witte herdershond.
Oh, cool.
Ja, supermooi beest. Ja, maar dat valt wel op, zeg maar.
Daar? Ja.
Dus, nou ja, 2 keer gedaan, 2 keer binnen 20 minuten teruggebeld met de mededeling dat ik dan niet meer hoefde te komen.
Oh, jeetje.
Dus vervolgens ben ik het wel in mijn brieven gaan schrijven. Zo van, nou, ik heb een visuele beperking, maar ik ben prima in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. En ik heb ook nog mijn eigen apparatuur in bezit. Want ik wist dat dat op een gegeven moment voor werkgevers en vooral voor een kortere stageplek een ding was.
Ja.
En heel veel afwijzingen gekregen. Zoveel dat je dacht, nou, dat is niet normaal, zeg maar. Want men zat wel omhoog in die tijd. Tot ik een uitnodiging kreeg, toen dacht ik, nou, dat is top. Dus ik ging heel opgetogen naar Amsterdam toe, vond daar mijn weg, kwam op de locatie aan, prachtig Amsterdams pand.
Jij had gesolliciteerd dus voor een stage. Wat voor stage wilde jij precies doen?
In dit geval was het een stage op de redactie van een mediabedrijf. Daar was ik voor uitgenodigd en ik kom daar binnen, ik meld me bij de receptie. En mijn contactpersoon die komt aanlopen, ik steek mijn hand uit en hij zegt, welkom, fijn dat je er bent. Ik zeg, nou, dankjewel. Ja, zegt hij, ik las alleen pas een half uur geleden dat je een visuele beperking hebt. Maar ja, toen kon ik je niet meer afbellen. Wow, die kwam even binnen.
Ja.
Wat zeg je dan op zo'n moment?
Ja. Ja, wat
En
zeg je dan?
ja.
Ja, weet je.
En ik kwam niet verder dan, nou ja, ja, ik ben er nu toch. Ik geloof dat ik wel een kop koffie kan gebruiken.
Ja.
Dus ik ben, dat was misschien wel een punt. Hij zegt, nou kom mee. Dus we zijn gaan zitten. Zo'n heel klein kamertje rond de tafel, de hele balken. En hij begint aan vragen aan me te stellen. Van ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe doe je dat allemaal? Dus ik heb mijn laptop laten zien hoe mijn spraak werkt. Maar ook hoe ik kranten en tijdschriften kan lezen. Hoe die iedere dag ter beschikking worden gesteld. Op een manier die voor mij leesbaar is. En na een uur gesprek zegt hij tegen mij, Martine, weet je, er is zo'n wereld voor mij opengegaan.
Ja, dat is toch best.
Ik had geen idee dat dit allemaal mogelijk was. Ik wil dat jij bij ons komt werken. Dit moeten al mijn collega's meemaken.
Ja.
En juist de kwetsbaarheid waarmee hij dit deed, maakte ook dat ik zei, ja, hier wil ik alsnog werken. Want meestal, als die weerstand erin zit, dan denk ik, nou ja, weet je, dit hoeft voor mij niet meer. Als ik jou zo moet gaan overtuigen. Dus ik ben daar begonnen. Uiteindelijk heb ik er niet lang gezeten, maar dat had totaal niks met mijn handicap te maken. Maar vooral met het feit dat het me werkelijk echt niets interesseert wie het met wie doet. In royalty land. Dus ik was, we hebben gewoon op dat punt niet nieuwsgierig genoeg.
Nee, precies. Nee, oh grappig. Ja, dat weet je ook niet van tevoren. Nou, daarvoor is een stage tenslotte ook, hè, om dus erachter te komen.
Precies.
Wat vind je nou
zeer
inderdaad
leerzaam.
Interessant? Ja, oh grappig. Ja.
Maar deze situatie, dat is eigenlijk nog altijd de situatie die mij heeft geleerd van, hey, het is dus enerzijds heel belangrijk dat jij als persoon die bagage met zich meebrengt en bepaalde behoeften heeft, dat je die heel goed kan uitleggen.
Ja.
Dat je een ander kan vertellen wat je niet kan, wat je grenzen zijn, maar ook vooral wat je wel kan.
Ja.
En
ja, daar ben ik wel met je eens. Ja, ik heb ook snel de neiging, ook ga nou voor iemand denken. En het hoeft overigens niet eens iemand met een handicap te zijn. Hè. Soms
daarom zit een stuk bagage.
Ga je gewoon voor een ander bepalen, ook wil je helpen. Dus ik ga bepalen dat jij hulp nodig hebt.
Mm-hmm.
Ja, en dan is het wel handig dat iemand kan zeggen, dit is wat ik wel fijn vind en dit is wat ik niet fijn vind. Ja,
ja. Maar ook de andere kant, juist de onwetendheid van de ander, om daar een stukje begrip voor te hebben.
Ja.
En ook hoe we dus juist die onwetende personen kunnen leren en een stukje wetender kunnen maken. Nou, dat is eigenlijk, dat zijn die twee dingen die ik nu ook nog in mijn werk doe. Mensen leren van, hey, hoe communiceer je nou over die beperking? Hoe ga je om met die onverwachte situaties waarin je eigenlijk als minderwaardig wordt neergezet? Hoe klim je daarin naar boven? Hoe sta je mannetje daar? En aan de andere kant, de onwetende mensen op een prettige manier, met begrip voor hun onwetendheid, een stuk wetender maken.
Ja, want doe je dan die trainingen die je dus vormt, dus mensen met een handicap geeft, om hen te leren van, nou, hoe kan je nou, hè, hoe kom je nou op voor wat je wil en wat je nodig hebt? Doe je dat alleen aan blinden of doe je dat ook aan mensen met bijvoorbeeld een beperking in het gehoor of in een rolstoel? Of,
alles.
Ik weet niet wat er nog meer is.
Nou ja, als ik bij een bedrijf sta dat zegt van, nou, wij hebben een groep collega's, die hebben allemaal een achtergrond, vaak wel iets medisch of mentaals. Waardoor zij niet volledig kunnen werken bijvoorbeeld, of ziek zijn geweest, uitgevallen zijn, aan het reïntegreren zijn. dan kan dat zijn omdat iemand herstellende is van kanker. Maar dat kan ook zijn omdat iemand plots doof geworden is. Of omdat iemand tijdens een auto-ongeluk hersenletsel heeft opgelopen.
Ja. Ja.
Dus dat is echt heel wisselend.
Ja, het is heel breed ook.
Ja.
Ja. Ja.
Nou, en dat maakt het ook wel weer heel erg leuk.
Ja, dat lijkt me echt super. Nou, daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar ik ben ook wel vooral heel erg nieuwsgierig. Ik moest gelijk ook denken toen jij net zei de muur waaraan jij je dus vasthoudt. Stel, je geeft dus bij een opdrachtgever training. Want doe je dat op locatie bij hun? Of?
Ja,
ja oké. Okay. Dus dan kom je in een van jou onbekende omgeving. Ik denk dan echt, ja, maar en hoe doe je dat dan? Weet je, wat ik vaak doe is, wil je mij een filmpje sturen van de trainingsruimte? Vraag ik dan de opdrachtgevers als het niet gelukt is om hem te zien. Want ik wil die trainingsruimte gewoon zien hoe het eruit ziet. Nou, dat filmpje heeft bij jou denk ik weinig zin. Dus dan kom je ergens dan moet je dus in zo'n trainingsruimte je bewegen. Er staan stoelen en tafels. Iemand heeft misschien wel een grote plant neergezet. Hoe doe je dat?
Ja, dat is een goede vraag.
Daar denk ik nooit over na.
Nee, Ja, ik vind het wel leuk dat je dat filmpje noemt, dat jij dat doet. Ik heb het ooit wel eens een keer gedaan om even te weten, inderdaad, omdat het een hele specifieke situatie was waarin wij een ervaring moesten doen dat we dachten van ja, hier moeten we echt even de situatie weten. En ja, mondeling werd het ons niet duidelijk hoe het in elkaar zat. En verder ga ik eigenlijk altijd gewoon. En zorg ik dat ik op tijd aanwezig ben. En vind ik het wel altijd fijn als mijn contactpersoon daar dan ook is en me even kan meenemen. En dan even kan vertellen, nou, dit is de ruimte. Als ik binnenkom en ik praat, dan hoor ik vaak al snel genoeg hoe groot de ruimte is.
Ja.
Ik word altijd vergezeld door mijn geleidehond. Nou, als ik in zo'n ruimte binnenkom, hij heeft net heel hard gewerkt, dus dan laat ik hem meestal eventjes lekker loslopen. Nou, die gaat op verkenning uit, dus ik hoor ook wel even aan zijn penningen waar hij loopt. En ik denk, oh, dit is ongeveer de grootte van de ruimte.
Oh ja, handig, ja.
En dan afhankelijk van de workshop die ik ga geven, is het ook even van, oké, aan welke kant is het scherm? Is er een flip over? Soms heb ik zelf snel, ik zie echt heel erg weinig, maar ik heb geen iris. Dus als er licht bij mij binnenkomt, komt het ook heel hard binnen. Dus als het even kan, ga ik met mijn rug naar het raam staan. Dus dat zijn van die kleine dingen waar je alvast naar kijkt van, hé, wat is mijn positie? En nou ja, dan is het even kijken van, moeten we met stoelen gaan schuiven of niet? En heel soms word je soort van alleen in een kamertje gezet. En is van, nou, dit is je ruimte en er komt straks wel iemand bij je. Omdat je dan door de receptionist naar die kamer wordt gestuurd.
Oh ja.
En dan ga ik heel voorzichtig, voelend op onderzoek uit.
Ja.
En nee, tegenwoordig heb je ook wel apps waarmee je een foto kan maken. En dan maak je daar een AI-beschrijving van.
Oh ja.
Dat kan je dan een beetje een indruk geven. Toen die er net was, weet ik wel dat ik was bij de provincie Gelderland. En ik had een subruimte voor een workshop. En daarna, ik maak eens een foto. Ik ben wel benieuwd hoe dat er dan hier uitziet en wat hij daarvan vertelt. En toen was het wel leuk dat hij me ook vertelde dat er in de linkerachterhoek een flip-over stond. Die ik nog niet ontdekt had. Toen dacht ik, dat is handig. Die ga ik even bijzoeken.
Ja, wat grappig hè. Dan zie je dus maar dat AI dus ook met visuele dingen jou dus kan helpen. Dat vind ik wel ook wel super interessant. En, dus ook, en het is een mooie vraag, want ik wilde je, voor een mooi bruggetje, want ik wilde je ook vragen, want wat voor technologie gebruik je? Ik neem aan dat je geen PowerPoints gebruikt.
Waarom niet?
Maar dat weet ik helemaal niet. Dus wat ik dacht, want hoe ga je dat nou doen? Ga je nou gewoon voor een groep staan en iets vertellen? Maar want werk je met PowerPoint? Werk je met flip-overs? Maar hoe doe je dat dan? Hoe weet je nou waar je bent? Ja, sorry, het zijn heel veel vragen. Maar dan denk ik, hoe weet je nou waar je bent? Ik zie het al helemaal voor me dat ik zou voor een groep staan en op totaal de verkeerde flip-over of, weet je, of op een PowerPoint dat ik op de verkeerde pagina ben. Of dan sta ik op een flip over, dan wil ik schrijven en dan donder ik die flip over om. Dat zou mij overkomen. Dus
dat is wel eens gebeurd.
Oh. Ik denk, hoe doe jij dat?
En op dat moment dat me dat gebeurt, zeg ik ook altijd, nou, voor wie mij nog niet geloofde, dit is het bewijs, zeg maar.
Ja.
Gewoon humor gebruiken is wel echt heel belangrijk hierin.
Ja,
ik vind het wel grappig dat je zegt van, je gebruikt geen PowerPoint. Ik heb toevallig afgelopen week nog een PowerPoint presentatie met 50 slides gebruikt tijdens een presentatie.
Oh ja, serieus. En die maak je dan dus ook zelf?
Nee, Dat nee. niet. Daar heb ik een hele fijne collega met een paar hele goede ogen voor.
Ja. Maar dan weet maar, jij weet dus ook niet wat er dan op staat.
Ik ben wel degene die bepaalt wat daarop staat. In dit geval ging dat over digitale toegankelijkheid. Dus we maken dan allemaal schermafbeeldingen, plaatjes van in dit geval de website van een gemeente of de online media die zij gebruiken. En daar ga ik van alles bij vertellen. En soms maken we daar ook haal ik bijvoorbeeld alle plaatjes weg, die vervangen we. Zodat je ziet wat ik zie. Het over de alternatieve teksten. Dus die laten we dan alleen in beeld staan. Wat ik doe is ik maak een hele lijst per slide wat erop staat. Want mijn geheugen begint ook wat ouder te worden. En is enigszins beperkt. Vooral met dit aantal slides.
Ja.
Ik heb een braille printer hier staan. Dus ik neem dan als het even kan op papier uitgeprint mee in hele korte termen wat er op de slide staat. Ja. En zo volg ik waar ik ben. En ja, ik zeg vaak wel ook tegen groep jongens, als ik ergens over iets praat waarvan je denkt, Martine, waar heb je het over? Dit klopt niet. Dan moet je het even zeggen. Dus ik ben altijd heel erg bezig als met de groep om die te betrekken. Eigenlijk heel luchtig. Ze ben het bijna niet door. Maar ik geef wel even aan van, hey, als er iets niet klopt, zeg het dan eventjes.
Ja, en dat doen mensen dus ook wel.
Ja, over het algemeen wel. Ik heb straks nog wel een leuk voorbeeld waarin dat anders ging.
Maar,
maar vooral bij de presentatie, als ik dat even benoemd heb en je weet dat iemand, nee, je staat met je slide. Soms zie je niet dat je doorklikt. Ik wil ook nog wel eens, dat vind ik sowieso mooi. Misschien een tip die ik nu weggeef, die ik gebruik. Maar ik gebruik heel veel volledig donkere slides tussen mijn slides in, of hetzij aan het begin, hetzij tussendoor, even als rustpunt, omdat ik dan gewoon tegen mijn publiek kan praten zonder dat de PowerPoint nog voor staat.
Yeah.
En voor mij is wel nog zichtbaar of er iets heel fels, iets wits is, of dat volledig donker. En dan weet ik gewoon, dit was mijn rustpunt.
Ja. Yeah.
En dus dan heb ik
je weet natuurlijk ongeveer waar die zitten. Dus dan weet je ook wel, ik ben één te snel gegaan of één te langzaam. Of precies. Ik ben nu in ieder geval daar.
Een soort checkpuntje voor mezelf.
Ja. En hoe doe je dit dan met flipovers? Werk je wel eens met flipovers? Je zei net, hè, want het staat in de hoeken flipover handig, dan ga ik die gebruiken. Hoe doe je dat?
Eigenlijk door de blaadjes eerst op te rollen, dubbel te vouwen, zodat er allemaal lijntjes ontstaan.
Ja.
Waar ik op kan schrijven, zodat ik een referentiekader heb. En ik maak er allemaal scheurtjes in. Aan de zijkant van, hier heb ik geschreven. Deze heb ik gebruikt.
Ja. Anders schrijf je natuurlijk over wat je eerder hebt geschreven. Had ik ook nog niet over nagedacht.
Precies.
Ja.
En ik heb tot mijn 12e kunnen schrijven. Ik gebruik wat hoofdletters en gewone letters door elkaar heen. Maar over het algemeen, het schijnt prima leesbaar te zijn. Er zijn mensen die zeggen, ik werk wel eens met collega's, die zeggen, jij kan beter schrijven.
Ja, dat is waar, want je kan het natuurlijk niet controleren. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je ook daarin weer trucjes hebt. Want je schrijft natuurlijk niet in braille, want hoe weet je nou waar je bent?
Weet ik door die scheurtjes die ik, goed is, wel maak.
Ja.
Dit is wel ook een onderdeel wat vaak voor mensen in de zaal wel een verrassend iets is, dat ik dat doe. Waardoor ze ook laten zien van, er is vaak meer mogelijk als je een beetje creatief bent.
En dat vind ik ook super tof, hè? Want ik ben ook helemaal verbaasd. En dan denk ik, wauw, weet je, dus dit kan je gewoon doen. Dus ik ook daarin de onwetendheid nu even van mezelf. Maar ik denk heel veel mensen met mij, wat je dus nog steeds wel kan. Dat vind ik echt super cool. En ik vind het ook wel confronterend. Want dan denk ik, ik onderschat dus ook heel snel mensen met een handicap. Want ik, ook omdat je het zelf niet hebt, omdat ik dan snel denk, dat zal je wel niet kunnen. Of dat is vast onmogelijk, bijvoorbeeld.
Ja, dat komt ook wel door de maatschappij. Hè? Mensen met een handicap hebben een soort label al heel lang gekregen. En dat heeft wel tijd nodig om dat anders te laten worden.
Ja,
het is maar net wat je ook meegekregen hebt vanuit je jeugd. Ben je ermee opgevoed of niet? Met mensen om je heen? Hoeveel mensen ken je? Dat is vaak een vraag die wij stellen aan het begin van een training. Van, wat heb jij mensen met een beperking in je omgeving? Dan is alleen al de vraag, wat is een beperking?
Ja, ja.
En alleen het daar al over hebben maakt dat je zo'n kwetsbaar gesprek met je groep hebt. Wat positief voor je groepsvorming is. Maar ook dat mensen gaan vertellen. En vooral omdat het team waarmee ik over het algemeen werk, heeft vaak zelf ook weer zijn bagage. allemaal op een andere manier. Dus dat versterkt elkaar, dat geeft andere verhalen. Maar dat is ook praktisch gezien versterken we elkaar.
Ja. Nou ja, ik moet ook wel zeggen, weet je wat mijn eerste gedachte was? Oh, zou zij naast de hond altijd iemand meenemen? Dan denk ik, oh, wat een onderschatting van jou, hè? Vind ik echt wel confronterend. En dat is dus uit onwetendheid. En denk ik, ja, jij weet je prima te redden. Dus dat vind ik ook wel weer heel bijzonder. Dus daarom denk ik ook dat het onwijs goed is dat je deze trainingen geeft. Om dus mensen zowel te kunnen tegelijk zien wat jij allemaal kan. Maar ook werkgevers om te laten zien wat er kan. En ik wil een klein voorbeeldje geven. Ik ben ooit talent development manager geweest. Maar HR manager bij een organisatie. En dat is een heel oud pand. En toen hadden wij een sollicitant. En die zat in een rolstoel. En die zei netjes in zijn sollicitatie, ik zit in een rolstoel, dus ik weet niet of dat een probleem is. Dus ik bel hem op. Ik zei, ja, je hebt een super interessant cv. Je bent van harte welkom, maar we gaan wel ook gelijk tijdens je sollicitatie kijken, werkt dat hier? Ik zei, want het is allemaal heel oud en klein, maar je moet wel naar het toilet kunnen. Ik zeg maar, ja, ik vind het een beetje een brutale vraag om te stellen. Kun je zelfstandig naar het toilet? Moeten we al heel de boel verbouwen? Want dat mag ook helemaal niet, omdat het een monumentaal pand is. Dus ja... Ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar het kan wel zijn dat we uiteindelijk samen tot de conclusie komen dat het gewoon niet gaat werken, omdat de toestand van het pand het niet toelaat. Maar ik voelde me echt een beetje opgelaten om dat te zeggen. Maar ik dacht, ja, ik wil ook wel eerlijk zijn.
Mm-hmm. Hoe is het afgelopen?
Ja, hij was niet goed genoeg. Dus
oh, hij was niet, oké, dat is een ander verhaal. Maar hoe reageerde hij op jouw...
Wat hij zei in ieder geval aan de telefoon, zei hij, nee, dat is helemaal prima, dat snap ik. Hij zei, ze bellen lift. Ik zeg, ja, dus anders had ik je niet uitgenodigd. Dat hij kon sowieso in het pand komen. Maar er zaten wel af en toe wat drempeltjes. Ja, ik kan niet inschatten hoe iemand met een rolstoel over een drempel heen kan. We hadden een aantal smalle gangetjes. Dus kan iemand dan een draai maken om bijvoorbeeld een kamer in te gaan? Ook dat is nog niet erg, want dan kan je natuurlijk zeggen, we creëren een werkplek voor jou aan het begin van ons kantoor, ja, niet gewoon bij andere werkplekken, maar dan, het was overal flexplekken, maar dat je zegt, nou, als we dit gewoon jouw werkplek maken, hè, dan heb je niet elke keer dat je alles opnieuw in moet stellen en weet ik veel wat, en kun je in ieder geval ook nog koffie zetten voor jezelf.
Ja, maar hierin geef je al aan van dat je wel met een open mind daarover kan denken. En enerzijds zeg je nu van, ik vul het voor jou in, voor mij, maar in dit voorbeeld geef je denk ik heel mooi aan hoe het ook kan. En dat als je juist op die manier iemand benadert, ook als iemand in jouw training zit, juist wordt, ik weet het niet. Hoe werkt het? Wat kan wel? Wat kan niet?
Ja, dus jij zegt ook eigenlijk van je moet het gewoon aan iemand vragen.
Ja.
Dus als ik als trainer opeens een blind of een doof of iemand met een fysieke handicap of iemand die later zegt, nou, ik heb dit of dit psychische handicap, zeg maar. Hoe werkt het daarmee?
Wat heb je daarin van mij nodig?
Ja. Yeah.
Wat kan ik doen om te zorgen dat jij daarin volledig kan meedoen? En is er misschien ook iets wat ik niet moet doen?
Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel een goede vraag is. Wat moet ik vooral niet doen? Ja. Ja. En wat ik ook nog wel benieuwd naar ben, dan sta je dus voor zo'n groep en je traint. Een van de dingen die ik heel belangrijk vind, is dat ik de non-verbale communicatie zie van mensen. Dat je waar kijken mensen heen? Zijn ze ondertussen met andere dingen bezig? Maar ook reageert iemand voor enthousiasme, in ieder geval in mimiek of wat dan ook. En jij kan dat allemaal niet zien. Dus hoe een soort van, ja, ik snap dat je het kan vragen, maar hoe check je gedurende je verhaal of deelnemers je uitleg nog begrijpen of iemand misschien een vraag heeft? Hoe doe je dat?
Voornamelijk door inderdaad gewoon veel contact met de groep te hebben. Soms is het ook gewoon echt lastig. Soms heb je ook gewoon een groep die heel stil is, maar uiteindelijk aangeeft dat ze wel alles hebben meegekregen. En niet, het ligt ook een beetje aan de situatie. Van de week had ik een presentatie die ik moest geven onder zware tijddruk, omdat er maar heel korte tijd was. Maar er moest wel bepaalde productie in gedraaid worden, laat ik het zomaar even noemen.
Mm-hmm.
Dus er was weinig tijd voor interactie. En ik was niet alleen, ik had twee ziende collega's uit die organisatie erbij zitten, die ook inhoudelijk mochten aanvullen. Dus ik dacht, nou, het gaat blijkbaar gewoon goed. Daar heb ik op dat moment op vertrouwd. En het mooie was dat een van hen aan het einde zei, ja, ze waren wel heel stil, hè. Ja, ik vond nu ook wel een beetje even ingewikkeld wat te doen. Maar ja, bij zo'n grotere groep hebben we het wel eerder gehad. En dan zei ik gewoon van, ja, je moet niet zo kijken naar Martini. Je moet gewoon even wat zeggen.
Ja.
Nee. Ja. Hier had ik dat ook even, dat ik dat niet wist of dat moet doen. Ik zei, nou, helemaal goed. Ik zeg, maar ben toch wel blij dat je tegen me zegt dat het verder wel, dat jij wel letterlijk die kwartjes zag vallen bij ze.
Ja.
En heel soms zeg ik inderdaad wel eens tegen de groep, jongens, jullie zijn zo stil.
Ja.
Jullie moeten mij wel even, doe je mond even open.
Ja.
Nou, dit is helemaal erg als je online training geeft.
Ja, dat zal best. Ja. Want dat doe je dus ook.
Nou ja,
dat
vooral...
Dat is namelijk af te vragen. En ik zal ook gelijk uitleggen waarom. Want we nemen dit op in Riverside. En dat was voor jou een onbekend programma. Dus dan... En dus we zijn best even bezig geweest voordat je erin kan komen. Omdat je de pop-upjes niet kan zien. En over je scherm, je hoort wel dat hij iets zegt. Maar ja, dus ik kan me voorstellen, als je online moet trainen, dan moet je alles met je... Dan denk ik, jeetje, dat lijkt me gewoon vermoeiend. Ik snap dat kan, maar het lijkt me heel intens voor jou.
Dat is het zeker. Dat ga ik niet ontkennen. En in coronatijd viel voor ons eigenlijk alles stil. Omdat we heel veel trainingen en daar vooral de ervaringsworkshops die wij doen, ja, dat kon niet meer, want daarvoor zaten we veel te dicht op elkaar. Ja. Ik heb toen een online ervaring ontwikkeld. Dat hield in dat we met maximaal 8 deelnemers in een online sessie zaten en die 8 deelnemers gingen met elkaar een magazine maken. Nou, daar kregen ze voor linkjes in bepaalde programma's waar ze dat konden samenvoegen, maar ze kregen ook allemaal mailtjes met welke beperking zij hadden voor de komende 3 kwartier bijvoorbeeld. Ik deed dat samen met mijn collega. Zij ziet wel. En nou ja, hoe dat eruit zag voor jou, voor jullie beeld. Ik had dus mijn iPad aanstaan. Daar had ik de groep op staan. Daar had ik mijn Teams op openstaan. Ik had mijn telefoon, mijn mobiel liggen met een oortje erin. Daar had ik ook Teams op openstaan, zodat ik daar de berichtjes in de chat kon lezen. Want ging op een gegeven moment was ook de bedoeling dat mensen heel veel de chat gingen gebruiken. Of als iemand bijvoorbeeld de opdracht kreeg, je mag niet spreken. Ja, dan moesten ze wel gaan chatten. Dus dan wil je toch een beetje volgen wat er gebeurde. Om ook het observeren te kunnen doen. En
dan onderbreek ik je even gelijk. Maar hoe doe je dat dan? Want je moet dan die chat voor laten lezen. Wat
ja,
dus
ja,
betekent...
al mijn apparaten lezen voor. En ik heb ook een leesregel die vanaf mijn laptop in braille informatie kan weergeven.
Oh, ook dat stond dus, cool trouwens. Maar, ja.
Dus ik heb altijd en mijn iPad en een oortje in vanaf mijn telefoon voor de chat. Mijn iPad stond gewoon open. En ik had nog een oortje in van mijn laptop waar al mijn notities en aantekeningen in stonden. Om de training te kunnen geven en de opdrachten te kunnen geven om observaties te noteren. En heel af en toe, toen hadden we nog een huistelefoon, ging de huistelefoon. En dan belde mijn collega om even door te geven van ja, wat jij niet ziet in beeld, is dat er dat en dat gebeurt. Daar moet je even iets mee.
Ja.
Nou, dan kun
nou
je
dat is wel fijn dat je niet van co-trainer hebt. Maar je hebt dan op dat moment je antennes echt op 30 plekken. Dat klinkt echt pittig zeg. Jeetje.
Ja, dan kon je me echt opvegen na een ochtend.
Ja, dat snap ik. Ja.
Maar het was wel heel leuk om te doen. En dat sowieso die ervaringsworkshops zijn heel intensief. Nou geef ik die eigenlijk altijd samen met een collega. En ja, dan is samenwerking gewoon heel belangrijk. Want ik weet dat we gaan vaak de kookstudio in met mensen. Mensen krijgen daar een beperking, worden als cateringbedrijf in een casus gezet. Gaan daar met elkaar aan de slag om hun eigen maaltijd te maken. Maar ze krijgen ook allemaal een beperking.
Ja.
En... ja, er gebeurt zo waanzinnig veel in die keuken op dat moment. Ja, dat is voor mij gewoon niet allemaal te observeren.
Nee, dat snap ik.
En mijn collega, die is juist enorm prikkelgevoelig. Die ziet echt alles wat dat betreft.
Ja.
Dus daar krijg ik dan ook veel informatie bij. Die weten ook van, hé, dit moet ik even van Martine laten weten. En die zegt ook, Martine, ik zie dat iemand uit jouw groep dit doet. Daar moet je even heen. En geef me in mijn rug even een vinger. Zo van, daar staat die persoon.
Oh ja. Ja, ja, want dat was inderdaad precies mijn vraag. Want ik werk ook wel eens met een co-trainer. En wij hebben soms aan een blik genoeg om even, hey, kijk daar even heen. Hey, daar gebeurt dit. Of heb je dit gezien? Of we moeten dit even, onthoud dit even. We moeten dit nog even nabespreken, et cetera. Dus denk ja, maar ik vind het ook wel leuk. Al even de vinger in je rug. Je moet daarheen. Ja, je went natuurlijk aan elkaar. Hè? Wat heeft de ander nodig? Dat snap ik.
En dat mag dan ook. Weet je, dat klopt dan ook. En ik denk dat wij ook heel goed zijn. En ik denk dat dat voor andere mensen, co-trainers die samenwerken, misschien anders is. Wij durven ook gewoon in het open voor de groep te zeggen, oké, wij moeten even overleggen. Ik heb dit gezien, ik heb dat gezien. Hoe gaan we het aanpakken? En dan verder te gaan. Of ja. Nou, als je een moment hebt dat de groep toch moet verplaatsen of zo, dan doe je dat natuurlijk gewoon onderling op dat moment. En dan hebben we ook aan een half woord genoeg. Of het is van, ik denk dat we dit moeten doen. Ik zeg, als jij dan weet, weet jij hoe? Ja, oké, ga je gang. En andersom ook. Maar ik heb ook wel eens gezegd dat hij tegen mij zei, ja, Martien, ik zou het volgende onderdeel doen, maar ik merk dat ik een beetje vol zit. Kun jij nog even door? Ik zeg, ja hoor, oké, dan gaan we door. En dat is denk ik ook een stukje kwetsbaarheid tonen naar de groep toe. Waardoor wij laten zien van, hé, wij kunnen dit, wij doen dit. Waardoor zij dat zelf ook gaan doen. Ja. En ik denk dat dat heel veel betekent voor de groepen die wij begeleiden.
Ja.
Nee, zonder dat we dat heel bewust en expres inzetten, is het feit dat wij met een inclusief team samenwerken ook heel helpend daarin. Of wanneer ik kwetsbaar alleen voor de groep sta, dan komt die hulp er. Of we laten zien hoe het anders kan. We hadden het net over die flip over. En ik weet nog dat we buiten stonden. Een hele industrieterrein. Maar binnen was het veel te heet. Of toen kwamen de vliegtuigen over.
Ja.
En ik sta op die flip over te schrijven. Want dat was een deel wat voor mij... waar ik sterker in ben. Plus dat het leuk is voor de groep om te zien dat ik op die flip over schrijf. Dus dat doen we gewoon. Dan zeg ik ook niet, ga jij maar schrijven. Nee, dan doe ik dat ook gewoon.
Oh ja, ja. Wat sowieso denk ik heel goed is.
Ja, nee, wij staan dus op een locatie waar heel veel industrieverkeer is, waar vliegtuigen overkomen. Maar we staan toch buiten in het zonnetje, omdat het binnen te warm is.
Ja.
Ik sta op de flip over te schrijven. Mijn collega zit even, misschien een beetje te rusten, maar wel alles mee te krijgen. En die wordt op een gegeven moment aangestoten door een van de deelnemers van, ze schrijft ergens overheen.
Oh.
En die kijkt deze persoon aan en ja, ik zie het.
Ja.
En die doet verder niks. Zo van, als je het ziet, dan kan je het ook tegen haar zeggen. En
ja, dat vooral, hè. Ja.
Ik geef er gewoon even de ruimte om er zelf iets mee te doen. En het mooie was dat ik het ook toevallig door had. Zodat ik zei, oké, er gaat iets mis. Volgens mij moet ik dit even opnieuw opschrijven. En hij zag me alleen worstelen dat ik, wat ik er overheen had geschreven, wist ik nog wel. Dus dat schreef ik onderaan opnieuw op.
Ja.
En toen stond ik echt en ik, wat was dat andere woord ook alweer waar ik overheen geschreven had? En toen hoorde ik alleen opeens dat woord geroepen worden. Dat maakt het dan gewoon hilarisch. En waarom zouden we er verder woord van maken?
Ja.
Ik zag je nu echt worstelen, dus toen dacht ik, dan zal ik je even helpen.
Ja, ja. Ja, snap ik. En wat heb je ook bepaalde werkvormen die je juist niet doet, of juist heel veel, doordat je de groep niet kan zien? Doe je bijvoorbeeld fysieke oefeningen of energizers?
Energizers doe ik ook zeker wel. Nee, als we samen zijn, dan maakt het helemaal niet uit. Dan kan het zijn dat ik zeg van, dat is er één die voor mij niet zo handig is, mag jij doen.
Nou ja.
Maar ja, als je mensen op een rij gaat laten staan ergens voor, dan ga je toch het gesprek aan. Dan is alleen de vraag van, kan ik, soms doen wij dat om te onthouden van, die persoon is daar beter in dan de ander. En dan is het altijd wel even schakelen van, oké, wie is dit? Hoe ga ik dit onthouden? Als al die stemmen zich daarna voor mij weer mengen, maar daar zijn we inmiddels ook wel op elkaar ingespeeld. Ook met de chef die we altijd bij ons hebben, die mij dan even helpt. Van, dat is die. Kijk stiekem maar even op het naamkaartje.
Ja. Ja, daar. Ja.
Daar heb ik dan weer helemaal niks aan. Dus ik ben geen held in namen onthouden.
Nee.
Maar dat mag ik dan ook zijn. Dus dan mag ik, help me nog even aan je naam. Wat was het ook alweer? Of, sorry jongens, ik haal jullie door elkaar heen. Maar ik denk dat ik, wanneer ik een groep ziende mensen voor me heb die verder geen andere beperkingen hebben, dat ik alles gebruik wat ik kan gebruiken. Ik gebruik regelmatig ook bijvoorbeeld visuele kaarten die ik op tafel gooi. Zoek maar iets uit wat past bij waar jij voor wil staan of hoe je je voelt op dit moment. Emotiekaartje, kan van alles zijn.
Ja.
En het mooie daarvan is dat ze meestal zeggen mensen van, oh kijk, ik heb deze gekozen.
Ja, precies. Ja, en dat jij denkt, en wat staat daarop?
En ik zeg dus, wil je eerst even beschrijven welke taart je gekozen hebt? En eigenlijk, doordat ze die beschrijving gaan geven, hoor je al waarom ze die keuze hebben gemaakt. Yeah. En maakt het ook makkelijker voor hun om dat uit te leggen.
Ja, dus dat is eigenlijk weer een voordeel wat dat je dus juist hebt. Omdat je dus soms mensen om die context moet vragen, omdat jij die niet ziet.
Ja.
Ja.
Ja, maar ja, gebruik ik een gekleurde envelop. Soms maak ik me er zelf ook wel een beetje ingewikkeld mee. Maar geef ik toe. Maar dat
anders
komt
het leven ook saai, toch?
Ja, eigenlijk wel. Maar dat komt misschien ook gewoon omdat ik vanaf jongs af aan natuurlijk wel gezien heb. Dus ergens ben ik ook nog wel visueel ingesteld. In het ergste geval zie je mij met een paar post-its zitten en met een pen. En dan ben ik aan het schrijven en aan het plakken om ergens een beeld van te krijgen. En dan zeg ik alleen daarna, ja, het is leuk dat ik dit gedaan heb, maar wie kan het me even voorlezen?
Ja.
Wat geworden is.
Ja, want wat ik bijvoorbeeld, denk ik nu opeens, hè, soms heb je natuurlijk dat deelnemers iets zeggen, dat wil je dan onthouden, of ik wil het dan onthouden voor later in de training, of dan kan ik het terug laten komen. Maar, en ik schrijf dat dan even op, hè. Dus Pietje, zeg dit of dit. Doe jij ook dat soort dingen?
Ja, soms wel. Ik loop wel ook regelmatig met mijn telefoon rond, waarbij ik altijd gelijk zeg, jongens, dit is mijn notitieblokje voor vandaag. Yeah. Of hier staan mijn aantekeningen op. Ik heb een los toetsenbord en daar kan ik dan even wat notities op maken. Ik ben niet aan het Facebooken vandaag. Dat doen jullie toch ook niet, neem ik aan. En weet je, heb ik dat ook gelijk gehad op een hele luchtige manier.
Ja, dat is waar.
Of ik vraag gewoon aan iemand, ik zeg, oké, ik weet niet of ik dit ga onthouden. Ik wil hierop terugkomen. Dus als ik het voor dat onderdeel in de training nog niet gedaan heb, dan moet jij even tegen mij zeggen, Martien, jij zou nog ergens op terugkomen.
Ja, ja. Ja, wat ik ergens wel heel bijzonder vind, en dat is misschien ook net toen we het hadden over die fotokaarten, is doordat jij moet actief iets van je deelnemers vragen. En mensen zullen denk ik ook niet zo snel, want je mensen zijn niet zo snel onbeleefd. Ja, maar dat is jouw probleem dat je blind bent. Dus ze zullen je toch denk ik sneller helpen, maar dat je daardoor juist heel veel regie ook aan deelnemers kan geven van, oh ja, weet je, als je dus iets wil, of als je ziet dat er iets misgaat, dan zeg het even. Als ik inderdaad over een woord heen schrijf, of als er dit of dat gebeurt, of als je denkt, hey Martine, ik heb dit even nodig, je moet niet je vinger opsteken, je moet gewoon hardop roepen, hey Martine, ik wil wat vragen, et cetera. Dus eigenlijk wat, ik kan me voorstellen, dat juist ergens heel positief voor, zeg maar, zowel de groepsdynamiek als voor het lerende klimaat is, dat mensen veel meer in actie moeten. Dus dat is misschien best wel een voordeel. Ja, dus niet, dat klinkt een beetje een voordeel.
Eigenlijk denk ik het wel, ja.
Ja.
Ja. Zo ervaar ik het wel in ieder geval.
Ja, dat snap ik. Ja. Want heb jij nog andere dingen van je zegt, nou, dat is wel echt een voordeel van een blinde trainer zijn ten opzichte van ziende collega's. Of dat je het kan gebruiken als voordeel. Hè? Dus dit is iets.
Nou ja, je beoordeelt ook niet je mensen gelijk op uiterlijk natuurlijk.
Nee, dat is waar. Ja, ja. Had ik nog niet eens over nagedacht, maar zeker, ja.
Al ben ik wel iemand, want volgens mij was dat ook iets waar je nieuwsgierig naar was. Ik probeer altijd op tijd aanwezig te zijn en bij de deur te staan. Of op de een of andere manier alle deelnemers een hand te geven.
Ja.
En op die manier echt even contact te maken met ze.
Ja.
En die hand vertelt mij al heel veel over wie iemand is. Dat is een soort van mijn eerste visuele indruk.
Ja. Je voelt natuurlijk al, is het een man, is het een vrouw, is het goed verzorgd, is die dik of is die dun, is die stevig of is die slapper. Ja, dat zegt natuurlijk vaak al heel veel iets over iemand. Is het zeg maar oude huid of is het jonge huid?
Ja. En het zijn allemaal dingen die je wel meeneemt erin. En ik merk, zonder dat negatief te benoemen, van we hebben natuurlijk over het feit dat ik train en dat ik niet kan zien. En ik denk dat ik niet eens... er is een nuanceverschil, maar niet eens de blinde trainer ben, maar de trainer die niet kan zien.
Ja.
En die op een andere manier met de groep omgaat.
Ja.
En ik heb ook niet het gevoel dat ik op die manier word gezien. Ik weet nog dat ik een opleiding wilde gaan volgen tot rouw- en verlieskunde. En ik had een hele specifieke opleiding gekozen die zou binnenkort starten. En ik had gemaild met de informatie van, nou, ik wil graag bij jullie starten. Ik heb nog een paar praktische vragen. Waaronder is jullie de handouts en zo die we krijgen en de literatuur, is die ook digitaal beschikbaar? Want dan kan ik het lezen. Want ik werk met spraak en braille. Mijn website is er al bij gezet. Want ik was toen al ondernemer. Zo van, kijk wat ik doe. Dan heb je gelijk ook een goed beeld van wie ik ben.
Ja.
En toen werd ik gebeld door de coach. Een van de trainers van de opleiding. En die zei van, ja, je hebt je aangemeld. Wat leuk. En maar ik wilde toch even zeggen. Volgende week hebben we een open dag. En kun je daar naartoe komen? Ik zeg, nee, dat kan niet. Want ik sta voor, ik moet training geven. Oh, nou, nog van alles. En het was van, maar kun je dan echt niet komen volgende week? Ja, nee, er zit 15 man op mij te wachten die dag.
Yeah.
Dat kan niet. Ik zeg, en ik weet, ik heb heel goed mijn voorwerk gedaan. Ik weet dat ik het bij jullie wil doen. Ik zeg, maar is er een probleem dat het zo belangrijk is dat ik er ben? Ja, we zijn zo nieuwsgierig hoe de groep op jou reageert.
Oh, oké. Okay.
Ik zat op dat moment tegenover mijn collega die vrijwel doof was. Een hele leuke samenwerking. En die kon aan...
Ik krijg wel gelijk allerlei verhalen, maar dat even tezijde.
Dus ik zeg dat zo mind eigenlijk, waardoor zij lip kan lezen.
Ja.
En ik hoor echt... Huh. Hoe kan
ja.
En ik dacht, oké, Martien, wat zou je nu een ander adviseren om te zeggen? Ik zou nou, ik denk heel gewoon.
Ja.
Oh, ja. Ja, nou daar had ze even niet van terug. En ik zeg maar, ik sta ook gewoon voor directiestraining te geven. Ik zeg, ik sta dan voor de groep. Dan ben ik niet eens deelnemer in de groep. Ik zeg, nou als dat goed gaat, dan denk ik dat ik als deelnemer ook wel goedgekeurd word. Ja, had ik wel een punt. Nou, dan moest ik maar even op gesprek komen. Want het was wel van belang dat we een 1-op-1 kennismaking ook hadden voordat we starten. En nou ja. Lichtelijk vraagtekenend en wat dit ging betekenen. En met twijfels ben ik daar naartoe gegaan. Ik kwam er binnen met een kaarsje op tafel. Gezegd, ja, dat is omdat alles hier aan het licht mag komen. Nou, ik ben benieuwd.
Ja.
Toen kwam de andere coach binnen. En het eerste wat ze ongeveer zei, nou, nadat ze wel kennis had gemaakt even met mij, was van, nou ja, begin jij maar. Jij had een probleem. Dat gaat lekker hier.
Oh, jeetje.
Wat bleek nou? De persoon die mij belde, die kent in haar omgeving, in een clubje waarin ze in zit, een persoon met een visuele handicap. Iemand die volledig blind is, waarschijnlijk op latere leeftijd geworden, vindt dat ingewikkeld, heeft veel hulp nodig bij koffie halen, naar het toilet gaan, bij heel veel dingen. En haar reactie was ook daarna, ja, maar wacht even, jij bent heel anders. Jou zie ik dit wel doen.
Ja.
Ik ben hier gewoon degene die zich enorm heeft laten beïnvloeden door iets wat ik ken. En er is niks mis mee met die andere persoon. Maar die zit anders in elkaar. Heeft een andere achtergrond, andere ervaring. Een ander moment misschien deze verandering gekregen. Een andere omgeving. Dat maakt dat iemand ook anders is.
Ja. Ja, en ik weet je, en dat is natuurlijk, hè, waar we het net ook over hadden, je toetst naar wat je al weet. Dus dat was misschien haar referentiekader.
Ja,
en dan kan
precies.
Ik me voorstellen dat het een soort van belastend werkt. Dat zij denkt, oh, dit gaat heel veel tijd en aandacht kosten. Als er koffiepauze is, moet er altijd iemand met jou mee koffie halen, moet et cetera. Ja, dus dat is het misschien. Maar ja, dan denk je, die vraag kun je ook stellen. Van, oké, weet je, prima. En wat heb je dan nodig?
Ja, nou, daar heeft zij ook weer heel veel van geleerd. Ik mag dit voorbeeld nog steeds van haar gebruiken.
Ja.
Dus wat dat
lijkt me overigens wel, ook wel eens irritant, ook al is het ook je werk. Maar als het dus niet je werk is, hè, en in dit geval wilde je zeg maar iets voor jezelf doen.
Ja.
Dat jij dus, jij moet altijd bezwaren uit de weg roepen of altijd weghalen. Dat lijkt me ook mega vermoeiend.
Dat is het ook.
Ja.
Ja, en op het moment dat ik in mijn werkmodus sta, is dat anders dan wanneer ik gewoon Martine, de moeder, de partner ben. Of de ondernemer ben waar iets tegen wordt gezegd. Dan wanneer je professioneel aan het werk bent en je weet, ik sta nu voor een groep waar weerstand is, waar onwetendheid is. Dan vind ik dat echt heel erg anders.
Ja, snap ik.
Maar ja, in mijn privéleven kom ik het ook tegen. En ook al die voorbeelden, die hebben ook gezorgd dat ik ben gaan doen wat ik nu doe.
Ja. Ja, het versterkt je misschien ook wel juist in je missie. Dus op zich, het heeft twee kanten. Het is heel vermoeiend. En aan de andere kant, het versterkt ook weer waarom het zo belangrijk is wat je doet.
Ja, en ik weet nog dat ik hier bij ons in het park liep. Zo'n 15 jaar geleden. Ik was 2 weken daarvoor bevallen van onze dochter, onze oudste. En ik was hartstikke vrolijk, lekker buiten. De hond huppelt voor me langs. Mooi weer, zonnetje schijnt. En iedereen feliciteert me, vraagt me wat het geworden is. En op een gegeven moment loop ik op een plek waar de zon wat laag staat. En ik denk, er zit wat voor de zon. Ik denk, hier staan toch geen bomen? Ik denk, dat is zo'n persoon die komt aanlopen. En die, inderdaad, dat komt dichterbij. Ik hoor voetstappen komen. En die stoppen naast mijn wagen. En ik hoor een hele zware stem. En die zakt eigenlijk naar mijn wagen toe. Dus ik hoor zo boven mijn wagen. En ik denk, wat is dit? En voordat ik er iets van kan zeggen, hoor ik de jas weer zich omhoog krullen. En de eerste woorden van deze persoon zijn, heeft zij dat nou ook?
Oh jeetje.
En op dat moment dacht ik, je gaat daarop in op zo'n moment. Dat doe je automatisch, je gaat antwoord geven. Maar ik liep later weg en ik dacht, wow, dit is eigenlijk wel heel persoonlijk.
Zo.
En al die vragen en die opmerkingen die ik krijg, die hebben niet alleen maar impact op mij, maar nu op mijn gezin en op mijn kind. Wat kan ik daarmee? En vanaf dat moment ben ik eigenlijk heel erg gaan opletten. Mijn communicatieskills vanuit mijn studie heel erg gespecialiseerd in gesproken interactie, conversatieanalyse. En daarna nog een mediationopleiding gedaan. Dus gaan kijken van, hoe kan ik die kennis die ik daarin heb opgedaan, hiervoor gebruiken?
Ja.
Ik ben eigenlijk een eigen gezinscommunicatieplan gaan opstellen. Van wat gaan we doen? Hoe kan ik hierop reageren? Daar een beetje mee gaan spelen, mee gaan oefenen. Kijken wat er in gebeurde. En vanuit daar eigenlijk gaan ervaren wat daar wel en niet in werkte.
Ja.
En zo eigenlijk ook erin gerold om mensen hierin te gaan ondersteunen. Want de volgende keer dat iemand mij diezelfde vraag stelde, zei ik, ze heeft de ogen van de vader.
Ja.
Even gewoon totaal van het onderwerp afhalen. Wel antwoord geven, maar dat mensen wel even dachten van, dat is eigenlijk best een rare vraag die ik misschien stel, hè?
Ja, en mensen doen dat snel, hè? Dat is, ik geloof ook wel, het is al niet uit kwaaiigheid, maar niet altijd dat je iets wil weten, betekent het dat ook je recht is om te vragen.
Precies.
Ja.
Mooi gezegd.
Dat is wel een mooie, ja. Er komt ook iets in me op, want als je nou, dus even, ik ben een ziende trainer. Wat zijn eigenlijk jouw belangrijkste tips? Van stel dat zonder dat ik het weet, ik kom op een training en er zit opeens iemand met een handicap. Wat voor auto? Het kan blind zijn, doof, in een rolstoel. En ik heb best wel ook wel nog fysieke oefeningen in mijn training. Dus het eerste wat ik moet doen is even vragen, wat kan er wel, wat kan er niet? Wat kan ik wel, wat mag ik zeg maar niet bij jou doen? Zijn er nog andere dingen die ik daarin, is er iets wat ik moet weten?
Contact maken met iemand en het overleggen aangaan wat er mogelijk is, wat iemand nodig heeft. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook vanuit daar, iemand is expert, zeg ik altijd, over wat hij wel of niet kan. Laat iemand ook die expert zijn. Dus ga het niet invullen. Zeg eventueel, we hebben straks een oefening waarbij we, help me even aan een...
Gewoon alleen al door de ruimte lopen. Ik kan me voorstellen, jongens, ze moeten fysiek bewegen. Als je in een rolstoel zit en jij moet fysiek bewegen, dan soms is er net geen ruimte genoeg. Of er staan tafels in de weg. Of
we gaan groepjes maken. Ja. Of we moeten naar een andere ruimte.
Ja.
Wat nu even in mij opkomt als vraag, want dan hou je het heel erg bij jezelf, is, wil je in deze ruimte blijven dan juist? Of kan jij ook prima naar de andere ruimte?
Dus je kan iemand in ieder geval een keus geven.
Ja, en soms moet je hem net alvast iets meer informatie geven over de opdracht die je gaat doen.
Ja.
Om te kunnen weten of iemand te kunnen laten meedenken over hoe deze persoon kan meedoen. Als jij een energizer doet, wat heb je de hooligan met 8 keer, 4 keer, 2 keer?
Ja, bijvoorbeeld zoiets, dat zou kunnen. Ja.
En dan zit er iemand in een rolstoel bij, wat doe je dan?
Ja.
Dan zeg je van, ik gebruik vaak deze oefening. kunnen we met jou afspreken dat je het een met je vingers en het andere met je tenen doet? Werkt dat nog? Ga kijken wat er kan. Ik gebruik zelf bijvoorbeeld heel vaak de 1-2-3 oefening. Waarbij je ze steeds vervangt door iets anders.
Ja.
Mensen kunnen blijven zitten, kunnen blijven staan. We kunnen het heel hectisch maken en we kunnen het heel rustig houden. Ja. Want heb je bijvoorbeeld iemand met een posttraumatisch stresssyndroom in de groep zitten, dan kan het best fijn om het iets rustiger te houden.
Ja. Ja.
Nou, dan ga ik bijvoorbeeld geen klapoefening doen, maar dan ga ik zeggen, nou, in plaats van één, ga je naar elkaar zwaaien.
Ja, precies. Ja, er zijn natuurlijk, kijk, ik denk dat je, zeker met energizers en zo, dat kun je vrij makkelijk, je kan ook altijd verkiezen eentje niet te doen en de andere, dus hem te ruilen.
Ja.
Ik denk nog wel, want ik had het erover dat ik met jou een podcast zou doen en toen zei een andere trainer tegen mij, ik heb ooit een keer gehad, toen had ik iemand die doof is in mijn training en daar zat een gebarentolk bij.
Ja.
En ze zei, dat wist ik niet. En wat er gebeurde, zij raakte best wel van de leg. Maar ook, ze zegt, dan was ik iets aan het uitleggen. Ze zegt, en dan zie ik die gebarentolk naast me. En die zit dan, ja, ze zegt, ik werd me heel erg bewust van mezelf en wat ik zei. Dus zij merkte dat het, door die tolk, dus niet door de dove persoon, maar door de tolk, dat ze heel erg afgeleid werd. En toen zei ik, nou, wat heb je daar vervolgens mee gedaan? Ja, ze zegt, ik durfde er eigenlijk niks van te zeggen, want dat vond ik zo lullig. Ik zeg, ja, en misschien denk ik nu, je had natuurlijk ook kunnen zeggen, hé, ik merk dat jouw gebaren mij afleiden. Kunnen we iets in de setting in de zaal bijvoorbeeld veranderen? He, want je bent er niet alleen voor de dove persoon, je bent er voor heel de groep. Je verhaal komt er vloeiender uit. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als, ik praat zelf heel veel met mijn handen, dat je dan ergens denkt, staat iemand me nou na te doen? Of dat toch onbewust mee gaat spelen?
Nou is dit sowieso iets waar je aan moet wennen. De eerste paar keer dat ik ermee te maken had, vond ik het ook ingewikkeld. En ik weet nog die keer dat er iemand achter mij stond of achter mij zat een beetje. En ik hoorde achter mij. Want ze mimen er vaak ook bij om vaak afzien te doen. Maar deze tolk die had iets meer speekselproductie. En ik keek op een gegeven moment echt om. Ik zei, oh, jij zit daar natuurlijk. Ah, nee, nu snap ik het. Ik was even afgeleid. Maar vervolgens ben ik ook gewoon doorgegaan. Ik kan best even zeggen van, oké, ik merk dat het me afleidt. Op het moment dat iemand inderdaad misschien voor jou zit, kun je vragen, zou je één stapje naar achteren kunnen staan, zodat ik jou niet zie?
Ja.
Maar het is wel juist bij een tolk van belang om echt goed in overleg te gaan. Waar moet jij zitten? Want voor degene die kijkt en de tolk leest, die moet jou en de tolk in één beeld kunnen hebben.
Ja, dat is ook zo. Ja.
Want anders ben jij uit beeld.
Ja.
Heb je bijvoorbeeld iemand met een schrijftolk? Dat kan ook. Dat is iemand die hoeft vaak niet dicht bij jou te zitten. Die zit wat verder achterin. Maar die hoor je de hele tijd typen. Nou, geloof me, de zaal went daar vrij. In het begin is het even van, wat horen we?
Ja.
Maar als jij daar ook wel even aandacht aan besteedt. Soms door het gewoon even te benoemen van, hey, dit is er, als je wat hoort, dan is het het type die zorgt dat persoon X met ons mee kan lezen. En dan is het vaak, heb je door het te benoemen, de lading er al afgehaald.
Ja, nou, dat ben ik met je. Dat is natuurlijk met alles zo. Hè? Dus doordat je het benoemt, wordt het minder erg. Dus dat ben ik met je eens.
Alleen iemand die van een laptopscherm, een tweede scherm, omdat je ook nog zijn eigen laptop heeft, meeleest, die heeft dus minder contact met jou.
Ja.
Dus soms is het dan echt even van belang als je contact met die persoon wil hebben, om echt even de naam van die persoon te noemen. En dan zul je een paar tellen geduld moeten hebben, want die schrijftolk gaat echt als een razende. Ja. Maar er zit een minuscule vertraging op.
Ja.
Dus ook als jij vraagt, zijn er nog vragen? Dan geef dan ook even de tijd dat zijn er nog vragen, dat op het beeldscherm staat.
Ja.
En dat is misschien maar tot drie tellen. Hè? Hand, 1, 2, 3. Want er zijn mensen die gelijk doorratelen. Zo van, nou, gelijk geen blik te zien. Of even bij iemand te gestaan, even een hand op die tafel te leggen. Want dan kijkt hij echt wel even naar jou. Zo van, wil je mij contact met mij hebben? Want vaak kun je tegen iemand die een schrijftolk heeft nog wel praten, omdat hij, als jij dichtbij staat bijvoorbeeld, wel jou kan horen of spraak kan afzien.
Ja.
Maar dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk op het moment dat iemand binnenkomt met een tolk, ja, moet afstemmen.
Ja,
en
ook moet soms gelijk even afstemmen. Ja,
ja, wat gaan we doen? Ik heb een keer, wat dat betreft, al heel wat meegemaakt met tolk. Ik heb een situatie gehad waarbij ik, nou, voor de vandering een keer laat op mijn training binnenkwam. Ik heb een aantal mensen een hand gegeven en vervolgens afgestemd met mijn co-trainer. We hadden een raadzaal. En we moesten opeens iets met microfoons gaan doen. Het was een hele andere opstelling dan ik wilde, had verwacht. Dus we moesten echt even schakelen. Nou ja, dat vind ik dan niet zo erg, dat doe ik dan wel. Maar op een gegeven moment, nou ja, gaan we gewoon beginnen. En ik dacht, nou, ik leerde de groep zo wel kennen in het kennismakingsrondje. Er kwam wat later nog iemand binnen waar ik gewoon welkom tegen zeg, ga zitten. Ik krijg eigenlijk geen reactie terug. Maar ik denk, nou, iemand knikt gewoon. Ik denk, nou, die heeft dat nog niet door. Dus ik ga verder en op een gegeven moment kom ik bij die persoon. En op een gegeven moment komt er geluid van achteren van een vraag. En ik zit echt te kijken. Waarom zit jij helemaal daar, vraag ik. En er komt een antwoord op wat niet logisch is. En op een gegeven moment valt blijkbaar daar ook het kwartje. En die persoon zegt, ja, maar ik ben de tolk. En je dacht, oh, ik wist niet dat je er was. Nou ja, en op dat moment, als iemand dan binnenkomt en ook niet weet dat ik het niet zie, want ik kreeg toen van alles over mijn hoofd van, ja, maar je moet mij aankijken en niet naar haar. Ik zeg, ja, maar daar komt voor mij het geluid vandaan. Ik zie niet dat dat de tolk is. Ja. Als ik dat geweten had, nou ja, hier ging dus de voorbereiding volledig mis. Ja. Maar ik heb ook gehad dat we een ervaringsworkshop hadden. Nou, daar gaan we bruggen bouwen en een hele zaal gaat op zijn kop. Er gebeurt van alles.
Oh, heerlijk. Yeah.
En er komt vrij aan het begin, ik ben nog bezig met die zaal in orde krijgen. Was in Rotterdam in Hotel New York.
Oh ja.
Prachtige zaal, leuk. En ze komt iemand, ik ben de tolk voor persoon X en vandaag. En ik zeg, het is interessant, want ik ging een training geven aan medewerkers van de gemeente over inclusie en werken met mensen met een beperking. En ik had even niet verwacht dat er iemand bij zou zijn die zelf die beperking zou hebben. Oké, ik denk, nou, dat hebben we wel vaker gedaan. Ik zei, nou ja, oké, ik moet even schakelen. Ik zeg maar, prima, hartstikke leuk. Zeg, je bent welkom, maar ik ga je wel even vertellen wat we gaan doen vandaag. Weet je dat? Ja, nee, totaal niet. Nou, oké. Ik ga je het alvast verklappen, maar je mag het, degene die jij, voor wie jij gaat tolken, nog even niet vertellen. Ik wil hem wel straks even spreken. Oh, nou, ze kregen een soort onder onsje verteld wat we gingen doen, zodat zij zich alvast kon voorbereiden op hoe de setting zou worden, waar ze kon gaan zitten en hoe dat ging lopen. Ik heb de persoon die minder niet kon horen gezegd van, oké, weet even dat dit een simulatieworkshop is. Wil je daar aan meedoen? En wil je ook een andere beperking daarbij ervaren?
Ja.
Oh, nou, het zag hij wel zitten. Oké.
Oh, leuk.
Dus ik heb wel gezorgd dat hij in het begin bijvoorbeeld geen bril op kreeg, waardoor hij ook nog minder ging zien. Ik denk, ja, dat wordt lastig met die tolk erbij.
Ja.
Dus in de eerste ronde zat hij vast op zijn stoel, waardoor hij nog wel kon gebaren, want hij kon ook niet praten. Dus hij gebaarde ook terug naar de tolk, waardoor de groep weer de feedback van de tolk kreeg.
Oh ja.
En de tweede ronde koos hij er zelf dus voor om een bril op te zetten, waardoor hij maar door twee hele kleine gaatjes kon kijken.
Cool, ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het, als je, maakt niet uit of je nou wel of niet een beperking hebt, het is toch ook ergens juist interessant om te zien wat gebeurt er als ik dus een andere beperking zou hebben.
Ja, nou ja, hij vond dat super boeiend, maar het resultaat was dat op een gegeven moment de tolk letterlijk op de rug op de grond lag, omdat hij er anders niet kon zien. Dus die kwam echt uiteindelijk daarmee toe van, nou, dit was echt, deze workshop ga ik niet vergeten. En ik heb zo'n lol gehad, ook met de groep. En,
Maar, en ook dat je dus ziet hoeveel er mogelijk is. Dat vind ik altijd wel weer, hè, wat ik zei, ik maak het niet zo heel vaak mee. En, maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens, ik gaf trainingen in Soestduinen in het zand. En dan moet je over een hele grote berg eigenlijk aan zand heen. Je moet echt die duinen overheen om op die plek te komen. En toen was er een mevrouw. Nou, ik wil niet over de gewicht praten in de zin zoveel kilo, maar ze zal niet onder de 150 kilo zijn geweest. Dus toen dacht ik even, oh jee, hoe krijgen we haar naar boven? Dus we stonden beneden en ik zie haar kijken. En toen zei ik zeg, ik zie je kijken. Ik zeg, ga toch even vragen. Gaat dit je lukken of wil je dat we je helpen? Ja, ze zegt, ik zie er een beetje tegenop. Ik zeg, nou, Ik heb netjes gevraagd, geef me aan wat jij wil. Wil je dat je gelijk geholpen wordt of moeten we je halverwege komen redden? Nee, ze zegt, dat lijkt me nog erger als ik vast blijf steken. Ik vind het fijn als twee mensen gewoon met me meelopen. Pak me bij de hand en bij de arm. En mocht het te zwaar zijn, omdat in zand omhoog... En in zand lopen is zwaar, maar in zand omhoog... Als je ook nog eens een keer... Doe, ik vind dit al pittig. He, dus... Nou ja, dus prima. Dus hup, twee mensen met haar mee. En het ging hartstikke goed. En ze heeft alles meegedaan. En ze zei ook, ja, ik dacht ook wel even, oh kak. Maar weet je, ik kijk gewoon hoe ver ik kom. En dat vind ik wel... Ik denk altijd dat mensen meer kunnen dan dat ze zelf weten. Hè? Dus je hebt altijd wel die extra uitdaging kan je gebruiken. Maar ik merk zelf ook wel, en daarom ben ik zo blij dat wij dit gesprek nu hebben gehad. Ik heb vanuit, omdat ik iemand wil helpen, ook snel de neiging om te denken, oh ja, kan dat misschien wel niet. Ik moet het voor jou oplossen. Dus ik wil je daarvoor ook echt onwijs bedanken dat ik ook... Denk, oh ja, weet je, iedereen heeft eigen regie. Dus welke beperking je ook hebt, je bent prima in staat om aan te geven wat je nodig hebt.
Absoluut. En nee, bij fysieke beperking of zichtbare beperkingen is dat natuurlijk veel makkelijker dan wanneer iemand een onzichtbaar iets is.
Ja.
Weet je dat wel, dan is dat contact denk ik het allerbelangrijkste. En vraag van, hey, wat heb je nodig? Zijn er dus momenten die je nodig hebt? Respecteer die ook.
Ja.
En ga niet van iemand vragen om dan toch nog even door te gaan. En wees zelf ook kwetsbaar in van, oké, we gaan het wel doen, maar ik moet er wel ook even aan wennen dat ik bepaalde woorden niet kan gebruiken. Of
ja,
dat
mooi.
Ik misschien
ja.
een andere oefening moet doen. Maar het allerbelangrijkste is, maak het geen issue in de groep.
Nee.
Ga niet zeggen, nou ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je er bent. En ik wil toch even vragen, hoe doe jij dat dan?
Ja, want dan maak je het dus een heel groot ding. En dan gaat opeens je training daarover. Terwijl als ik een training geef over, weet ik veel, leiderschap, is het helemaal niet zo interessant of iemand die blind is of doof dat op een andere manier zou doen. Het gaat er gewoon om, hoe doe jij dat? Punt.
Ja, en wat wil jij leren? En... Nee, als ik training geef aan mensen met een diversiteit aan beperkingen en ze moeten voor de groep gaan staan, presentaties geven, dan is dat voor die persoon die rollend komt misschien veel makkelijker. Die zit alleen van, oké, ja, ik kan geen bepaalde houdingen aannemen of dergelijke. Dus daar zitten we wat meer op. Hoe zorg je dat je qua inhoud indruk maakt? Maar die persoon met PTSS... Ja, die vindt dat super spannend om daar te moeten gaan staan. Alleen maar voor die groep. En dan ga ik echt zeggen van, oké, we gaan het wel doen.
Ja.
Maar hoe gaan we het doen? Wil jij het dan achter je tafel doen? Moet ik daar een tafel? Wil ik dat naast je blijven staan?
Ja.
Wat zou voor jou vandaag al een leermoment zijn? Of een overwinning zijn? En hoe kan ik je daarbij helpen? Hoe mag ik je daarbij helpen?
Vind ik overigens, Martine, dit vind ik prachtige vragen die volgens mij je kan hem stellen aan iemand met PTSS. Maar dit is toch wat je eigenlijk voor elke deelnemer doet. Weet je, dus ik vind prachtige vragen, denk ik. Hey, die zou elke trainer kunnen gebruiken. Dus dat is in ieder geval iets wat mij opvalt. En Martine, super, super, super bedankt. Ik vond het echt heel leuk en inspirerend. En ik denk ook, hey, dit is tof, dat ervarings... Lab, kun je je daar ook voor aanmelden als je denkt als trainer, hey, lachen, ik wil dit, of nou ja, lachen, maar meer vanuit, lijkt me ook heel lachen inderdaad, maar ook wel vanuit, ik wil er meer over weten, kan ik dit ook eens ervaren, zodat stel dat ik iemand met een beperking in mijn training heb, dat ik daar mijn training op aan kan passen, dat ik in ieder geval weet, oh, het zou wel eens dit kunnen zijn wat iemand meemaakt.
Ja, op dit moment hebben we die training, geven we alleen nog maar in company, dus voor groepen die zich aanmelden. Maar er zijn vaste trainingsgroepen die daar, nou ja, als je met een club zegt van hé, daar willen we iets mee, dan moet je me gewoon zeker even bellen. En op dit moment ben ik ook druk bezig met het maken van, nou ja, hoogstwaarschijnlijk wordt het een e-book vol tips over het trainen van mensen in de groep met uiteenlopende bagage en behoeften.
Wow. Ja. Oh, dat is super belangrijk. Nou, als je hem hebt tegen de tijd dat deze podcast online komt, zal ik wel een linkje toevoegen in de show notes. Dan kunnen mensen het vinden. En ik kan me zo voorstellen dat ze bij All Inclusive at Work, jouw bedrijf, dat ze daar heel veel informatie kunnen vinden over, ja, dat als het e-book er komt, maar ook andere informatie over, nou, hoe werk je nou inclusief?
Absoluut.
Okay. Nou, super tof. Martine, ik wil je... Hartelijk bedanken. Ik vond het echt, ik heb er hier heel veel van geleerd. Ik vond het echt heel interessant. Ik hoop wel dat jij je ook een beetje vermaakt hebt.
Absoluut. Dank je wel voor je eerlijke en open vragen. En dat ik die ook gewoon met wat humor mocht beantwoorden. En mij mocht verbazen over wat voor mij zo normaal is.
Yeah.
Ja, hoe dat voor een ander dat soms niet is. Dus het heeft mij ook weer gemotiveerd en geleerd van... Hey, wat even dat kijkje in die onwetende ander... Dus dank je wel daarvoor. En ik ga je zeker mee verder om te zorgen dat wat meer mensen hier tips over krijgen. Dus dank voor jouw inspiratie.
Ja, nou graag gedaan. Ja, want ik denk niet alleen voor trainers, maar ik denk ook inderdaad in het onderwijs. Hè, ik zit toevallig, een vriendin van mij heeft een zoontje met een visuele beperking. En die zit dus in de keuze, moet hij naar een middelbare school voor kinderen met een visuele handicap, of gaat hij naar een gewone middelbare school? Dus en dan denk ik, oh, maar weet je, als je ook weet dat op een... Want zij zegt dus, waar zij tegenaan lopen, is dat in het onderwijs op de basisschool waar ze nu zit, ze willen wel, maar ze hebben eigenlijk geen idee. Maar zij ook niet, want hij begint nu pas, zeg maar, met die visuele beperking. Dus het is vrij regressief. Dus toen dacht ik, oh, dus ik kan me voorstellen, alles waar wij het nu over hebben, ik ga deze podcast ook aan haar delen, dat er dus zoveel mogelijkheden zijn in het onderwijs om wel dus kinderen gewoon doen. Er is heel veel mogelijk.
Als ik het al in mijn tijd kon, dan kan het nu zeker. En er zijn talloze verhalen van jongeren zien juist op dit moment dat binnen het onderwijs mensen met een visuele beperking, dat daar een grotere groep van is dan ooit, die gewoon het regulier onderwijs doet. En er is ook gewoon begeleiding mogelijk vanuit allerlei organisaties. Er zijn hulpmiddelen die je kan krijgen. Het is alleen de zoektocht. Wat heeft mijn kind in dit geval nodig? En hoe kunnen we docenten laten zien dat dat ook kan? En dat zij met vaak maar kleine aanpassingen dit kind ook kunnen meenemen. En als ze maar... Nee, niet zoals mijn docent zegt van, hey, ja, maar wat kun jij later? Maar ook zien dat er een toekomst voor dat kind weg ligt.
Ja.
Want die is er. Er zijn zoveel mogelijkheden. Als je maar mensen om je heen hebt die in je geloven.
Nou, met deze mooie afsluiter ga ik deze podcast afsluiten. En wat ik net al zei, je kan Martine vinden bij haar website All Inclusive at Work. En uiteraard ook de MB3-training en via LinkedIn. En dan, als de e-book er is, dan kan ik een linkje verwijzen naar de show notes. Dankjewel voor het luisteren.